de hoogten van het geloof. Dat is een beetje ingegeven door de verschillende bergen die in de Bijbel genoemd worden. Dat de berg Horeb een hele bijzondere is, omdat daar de Heere tot Mozes sprak en de 10 woorden, de 10 geboden doorgaf. Dat is bekend. En dat Abraham op de berg Moria zijn eigen zoon moest offeren, is ook bekend. En dat de Heer Jezus een hoge berg beklom samen met Petrus en Jacobus en Johannes. En daar openbaar werd voor hen. Met andere woorden, er zijn hoogten. En dat werden op hetzelfde moment ook hoogtepunten. En daar heb ik erover nagedacht en geprobeerd om daar een lijn in te vinden. En dat wil ik ook graag met jullie delen. Jammer genoeg kregen we eigenlijk door een waarschijnlijk onoplettendheid van mij, want ik zag een oorspronkelijke uitnodiging dat nu vanavond de eerste avond is en dat de tweede avond zou 8 oktober zijn. Maar dat moet 1 oktober zijn, want ik zit met een vrij strak schema per maand. En de eerste dinsdag is gereserveerd voor Houten. Maar de tweede dinsdag is gereserveerd voor Emmen. En ja, daar hebben we niks aan. Maar dat ligt al jaren vast. En dat betekent dat we daarom niet meer zomaar kunnen schuiven met een dinsdag. Maar omdat we altijd dachten, nou, daartoe is zondagmorgen in Houten en dan maandag even naar Sliedrecht en dan is die dinsdag weer in Houten. Mooi compact, mooi bij elkaar. Dat is de reden. Dus het is. Ik heb die datums even niet over het niet goed bekeken. Dus ik moet me houden aan de eerste dinsdag voor Houten. Vandaar dat de eerste dinsdag van oktober 1 oktober is en niet 8 oktober. Maar dat heb je al doorgekregen misschien. Maar er zijn ook folders uitgedeeld en er is ook een advertentie geweest. En nou, als u mensen tegenkomt die het nog niet weten, alstublieft. Ararat, Noach en een boog in de wolken, dat is een ondertitel. Ik wil daar graag een paar teksten van lezen. Niet allemaal tegelijk, want dan wordt het misschien wel te veel direct en te vaag als je het op een rij wil zetten. Uit Genesis 6. Genesis 6. Vers 4. In die dagen en ook daarna waren er reuzen op de aarde toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden. Dit zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam. Vers 6, toen kreeg de Heere berouw erover dat hij de mens op aarde gemaakt had en het bedroefde hem in zijn hart. En dan krijgt Noach de opdracht om een ark te bouwen. Dat is nog steeds Genesis 6. Vers 12, toen zag God de aarde en zie ze was verdorven, want alle vlees had een verdorven levenswandel op de aarde. En daarom zei God tegen Noach, het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen, want de aarde is door hen vervuld met geweld en zie, ik ga hen met de aarde te gronden richten. En dan komt die prachtige zin, maak voor uzelf een ark van goferhout, dat is waarschijnlijk cipressenhout, daar zijn we eigenlijk wel van overtuigd. Maar in vakken ingedeeld moet u deze ark maken en hem van binnen en van buiten met pek bestrijken. Even tot zover. Dat is dus iets wat voorafgaat aan de zondvloed. En dus ook voorafgaat aan Ararat. Want daar landde uiteindelijk de ark die Noach had gebouwd. En bleef daarop liggen. En de Ararat ligt, maar dat wist u al van de aardrijkskundeles, tussen Rusland en Turkije. Een soort grensgebergte. En daar is al, ik weet niet hoe vaak gezocht naar overblijfselen van die ark. En er is wel eens iets gevonden, zegt men, maar duidelijk is het nog niet. Maar hoe dan ook, wat er aan vooraf ging is dat er reuzen op de aarde waren. Dat zijn de engelen die hun oorspronkelijke staat niet bewaard hebben. Dat zegt de schrift. Dus dat waren engelen die in de hemel waren. Maar die hebben dus een andere kleur aangenomen. En die zijn zich gaan mengen, verbinden met de dochters van mensen. Dus met vrouwen van de aarde. En daaruit zijn reuzen voortgekomen. En als demonische machten zich gaan mengen met mensen, dan komen er gigantische krachten los. Dat zie je in de evangeliën heel sterk. Als iemand door de demon bezeten is, dan is die niet te temmen, is die niet te houden. Dan kun je met keten en boeien, maar het helpt allemaal niks. Dan zijn dat krachten die veel en veel verder gaan dan menselijke krachten. En dat is de achtergrond van de opdracht voor Noach. Dus dat moet je eigenlijk blijven zien. En het merkwaardige, als je daarover doordenkt en misschien wel doorleest in de schrift, dan kom je dat misschien nog wel een paar keer tegen. Zelfs bij het hele bijzondere van de ark van het verbond, dus de ark die in de tabernakel stond, het woord ark betekent gewoon kist. Niet meer, niet minder. Bij Mozes was het een biezenmandje, maar dat is hetzelfde woord gebruikt. Kist. Bestreken met pek hier als opdracht voor Noach. Pek en het woord bedekking liggen in het Hebreeuws tegen elkaar aan. Dat is hetzelfde. Je kon dus door die laag pek er overheen te strijken, zo'n boot, laat maar zeggen, watervrij maken, zodat die dat je droog bleef aan de binnenkant. En dat is natuurlijk met een biezenmandje helemaal het geval. Ook daar bestreken met pek. Maar omdat het ook nog hetzelfde woord is als verzoening, bedekking, komt het soms heel dicht bij elkaar. Iedere keer als er reuzen zijn, dan zijn er ook gevaren. En dan is het ook een bijzonderheid dat God iets aanreikt, iets bijzonders aanreikt, waardoor we misschien bij de ark uitkomen. Ik noemde al dat gebeuren bij de geboorte van Mozes. Toen waren er ook reuzen. En ik bedoel niet 3 meter zoveel. Of 6 stenen of 6 vingers. Ik bedoel eigenlijk machten, krachten die bezig zijn om te vernielen, om kapot te maken, om te verstrooien. Toen waren het de farao en zijn helpers die erop uit waren om het volk Israël compleet te vernielen, om te brengen. En dat hebben ze op alle mogelijke manieren bedacht en uit willen voeren. Niet gelukt, maar toen moesten alle jongetjes dan maar in de Nijl geworpen worden. Dus de reuzen waren toen, laat ik maar zeggen, vlakbij. De reusachtige machten. Laat ik ze zo dan formuleren. En op dat moment is er iemand die ingegeven krijgt om een ark te bouwen. Dat is Jochebed, de moeder van Mozes, de latere moeder van Mozes. En die dingen, lieve broeders en zusters, zijn zo bijzonder. Dat als de vijand zich gereed maakt om een soort finale slag toe te dienen, dan heeft God een ark. En dan wordt het heel mooi om daar eens naar te kijken. De ark van het verbond, of dan heeft God een ruimte waar je veilig bent voor het oordeel. Dat is gebeurd. Dus die reuzen op de aarde, die hebben een enorme invloed iedere keer. En die grote invloed van reuzen is vandaag gigantisch. Ik weet niet hoe je daar allemaal tegenaan kijkt en of je daar makkelijk of niet door verschrikt of onthutst raakt. Maar die reuzen die zijn er. Enorme krachten en machten zijn bezig zich te manifesteren om alles wat te maken heeft met Jehovah, alles wat te maken heeft met onze Heer Jezus, alles wat te maken heeft met het hele bijzondere van hem te kennen, is mijn alles. Die machten en die krachten die nemen toe. En er zijn natuurlijk idioot vaak vervolgingen geweest. Echt, denk aan Noord-Korea, denk aan China, maar denk ook aan anderen, ook aan Oost-Europa een aantal jaren terug. Waar je in het geheim nog een bijbeltje mocht lezen misschien. Maar hebben mocht dat niet. En eigenlijk waren ook daar die reuzen bezig. Maar dan heeft God altijd een uitweg. En mijn grootste uitweg is dit, toen de reuzen op mij afkwamen. De reusachtige machten, de krachten van de tegenstander van de Satan. Toen heeft God mij het liedje laten zien uit Johannes de Heer 2:13. Scheep onder Jezus' hoede. Het is bijna Noach. Met de kruisvlag hoog en top. Neemt als arke der verlossing, heeft de dichter ooit gezegd, alle die in nood zijn op. En dan kom je precies uit. En ik mocht ook in die ark terechtkomen en die verlossing proeven en van die verlossing genieten. En ik mag nu ook van die verlossing getuigen. En dat zijn hele bijzondere dingen. Dus de achtergrond van dit hele verhaal van Noach is eigenlijk jouw achtergrond. Want je hebt ook iets dergelijks. En het is Gods genade geweest. Mijn liefde is ik daarom Gods genade. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. Maar het is Gods genade geweest dat je op dat moment kennis maakte met een schuilplaats. Of hoe je het ook noemen wilt, herberg. Met een ark. Een arke der verlossing die allen die in nood zijn opneemt. Ik hoop dat u allemaal de Heer Jezus kent als heiland, als verlosser. En dat u heel zeker weet, mijn schuld, mijn verkeerdheid is vergeven. En door het geloof in de Heer Jezus mag ik een kind van God zijn. Schitterende dingen. Hoofdstuk 7. Genesis 7. Daarna zei de Heer, vers 1 is dat, tegen Noach. Sorry. Ga in de ark en heel uw gezin, want ik heb gezien dat u te midden van uw tijdgenoten voor mijn aangezicht rechtvaardig bent. Vers 4, want over nog 7 dagen zal ik het op de aarde 40 dagen en 40 nachten laten regenen. En ik zal al wat bestaat wat ik gemaakt heb van de aardbodem verdelgen. En Noach deed overeenkomstig alles wat de Heere hem geboden had. En zo is het echt gebeurd. En het ene regeltje nog van vers 16, dus nog steeds Genesis 7, maar nu vers 16. En die kwamen als mannelijk en vrouwelijk van alle vlees zoals God hem geboden had. En het ging me om het volgende. En de Heere sloot achter hem toe de deur. Dat zijn die bijzondere woorden. We hebben, ik weet niet hoe vaak geroepen, als het aan Noach gelegen had. Na zoveel jaren getuigen, na zoveel, waarschijnlijk 120 jaar, niet dat Noach 120 jaar getimmerd heeft. Dat kan best, maar dat geloof ik niet. Maar u mag het wel geloven, dat bedoel ik niet. Niemand weet het precies. Maar het is een periode van 120 jaar waarin dit allemaal plaatsvond. Die periode is duidelijk, dat zegt de schrift. Maar hij heeft die enorme kritiek van tegensprekers verdragen, zegt het Nieuwe Testament. Enorme aanvallen. En als het aan Noach gelegen had, was de deur waarschijnlijk veel en veel eerder dicht gegaan. Als ik mijzelf ken, dan had ik misschien niet zo lang volgehouden. Maar God doet de deur dicht en dan is de tijd van de genade voorbij. Dan is het over. God doet de deur dicht. Wat is het een bijzondere gedachte dat de gelovigen toen die paar, want dat waren niet veel, 8. Dus niet een heel groot gezelschap, niet een enorme kerk vol, 8 zielen. Dat die paar veilig waren voor het oordeel. En toen ze naar binnen gingen, hebben ze daar nog 7 dagen binnen in de ark met gesloten deur doorgebracht. En ik wil zo graag dat u begrijpt dat mensen waren die wisten dat God het oordeel zou brengen, die een plek hadden waarvan ze wisten, daar zijn we veilig. Vervolgens, dat deze mensen het oordeel zelf in die 7 dagen nog niet hebben zien komen, maar wel voor het oordeel bewaard bleven. Ik weet niet hoe u denkt over de opname van de gemeente. Dat is een heel ander onderwerp in het Nieuwe Testament. Die gemeente die nu op aarde is, die op een bepaald moment weggaat, die opgenomen wordt, de Heere tegemoet in de lucht, voor de uren van de verzoeking, zegt Openbaring 3, opgenomen. Openbaring 3, ja. En daar mag u zich aan vasthouden. Maar als u dat zegt vandaag de dag, dan krijgt u al heel wat voor uw kiezen. Want dan zeggen mensen, ja, dat kan niet, en het is flauw, en het is zwak, want er is de dans ontspringen. En, nou ja, ik weet niet wat u al aan argumenten hebt gehoord, maar er komen gegarandeerd nog wel een paar bij. En iedere keer gaat het daarover dat u dat eigenlijk maar niet meer zegt. En het blijft waar. U en ik, als we geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus, blijven niet hier op aarde. We worden weggehaald. We worden weggenomen. De Heer tegemoet gebracht in de lucht. We gaan naar Hem. We zullen door Hem daar gebracht worden waar Hij plaats heeft bereid in het huis van de Vader met de vele woningen. Daar zullen we zijn en daar zullen we ook blijven. Dat is die geweldige toekomstbelofte van de Heer Jezus zelf. En dat is een troost. Zelf heb ik dat nooit gezien vroeger. Dat werd ook niet gezegd. We moesten tot het bittere einde doorvechten. En wie zal behouden, ja, wie volharden zou tot het einde, die zou behouden worden. En ik dacht toen al als jongetje, nou dat red ik nooit. Ik ga eerder voor de Bijl of zo. Ik ga eerder dingen zeggen die niet kloppen. Dus ik ga het hoofd in de schoot leggen. Nee, dus. Het is de Heer Jezus zelf. En je ziet hier een heel gezelschap, notabene 1 gezin, een huisgezin van het geloof, maar ook een huisgezin in de, laat maar zeggen, familiale zin van het woord, die in de ark zitten. Daar zitten ze 7 dagen. Maar ze weten, we zijn veilig. Maar er zijn anderen die zeggen, ja, maar er zijn ook gelovigen die dwars door de grote druktijd heen bewaard blijven. Ja. Op de 8e dag begon die periode. Want toen braken de hemelsluizen open. En voor zover ik weet heeft het voordien nooit geregend hier op aarde. Er zijn hele theorieën over hoor. Dat het een soort damp was die alles bevochtigde. Het had nooit was nooit een regenbui geweest en toen ineens kwam er een regenbui. Maar ook de bronnen die laag en hoog waren, maar goed, die kwamen ook. Alles spoot, alles barstte los. Alles kwam in één keer los op een enorme manier. Oordeel op oordeel en alles kwam om. En zij werden bewaard. In die verdrukking. In die grote verdrukking. Dus als u denkt, ja maar er zijn toch ook gelovigen die in de grote verdrukking bewaard blijven. Ja, dat is ook zo. Ik zal het heel precies zeggen. De gemeente wordt voor de uren van de verzoeking weggehaald. Gaat naar binnen. Wordt door de Heer Jezus zelf naar binnen gebracht. En hij brengt ons thuis. Maar Israël, omdat God toezeggingen gedaan heeft aan dat oude volk, die nog steeds van kracht zijn, die ook niet veranderen, Israël zal door de grote druk heen, door die zondvloed van spanning heen, aan de andere kant overkomen in veilige orde mogen landen. Dat is ook waar. Dus beide elementen ziet u in dit stukje geschiedenis terug. En dat is al de moeite waard om daar eens over door te denken. En misschien om een keer hartelijk dankjewel te zeggen, Heer Jezus, van ja, het is toch wel apart dat wat u gedaan hebt en dat wat u allemaal beloofd hebt. En vervolgens het besef dat u als die kolkende massa er is, dat u veilig en geborgen bent, zoals de discipelen zich zorgen maakte. Heer, bekommert u er niet om dat we omkomen, dat we deze storm verloren gaan. En de Heer zegt stil, zwijg. En het was volkomen stil toen in het Nieuwe Testament. Maar hier, wat zou u er nou van vinden als u eens een keer opgenomen zou worden en omhoog gevoerd zou worden? Ja, je komt vanzelf los van deze aarde. Als er genoeg regen valt en de bronnen genoeg water spuiten, dan ga je een keer met die hele kist omhoog. En het was best een heel gevaarte. Het was niet een kleinigheid met al die een poes en een hond en alles. Sorry hoor, dat is een beetje raar, maar heel veel. En bewaard en dan word je opgetild. En dan zweef je ergens. En dan wil ik niet dat lied citeren, dan zweef ik in de wind, want ik daar hou niet zo van. Dat is mijn persoonlijke voorkeur. Maar je wordt opgetild. Je bent ver boven alle oordelen verheven. En je bent veilig. Veilig in Jezus' armen. Veilig aan Jezus' hart. Het is zo'n troost, lieve broeder en zuster, dat u de Heer Jezus kent. En in die ark mag zitten. Ik vind het zo schitterend. En die arken der verlossing, ja, daar praten we nu nog over. Tenminste, ik wel. Ik probeer het te vertellen. Ik vergeet dat nooit weer. Ik weet niet of ik het ooit verteld heb hier. Er was een schipper overleden in Zwolle. En die ging naar een bepaalde gemeente, een grote evangelische gemeente. En de broeders daar van de gemeente wisten niet wat ze met die begrafenis moesten doen. Dus die hebben mij gevraagd van, kun je er wat mee? Ik was toen nog een beetje adviseur van die gemeente. En ik hebben de weduwe bezocht en gevraagd of die man ook een bepaalde tekst had die wel eens las of gebed deed of een lied zong of 0000. Wat ik ook vroeg, helemaal niks. Ik kwam er niet aan. Het enige wat ze zei, mijn man was schipper. Is jaren schipper geweest en er komen 300 schippers in die kerk om bij de begrafenis. Maar dat doen ze altijd. Bij een begrafenis van een van hun vrienden. En dat gebeurde ook. En ik denk, wat moet ik nou zeggen? Van hem kan ik niks zeggen. Niks, nul. Ik had hem zelfs nooit gezien van tevoren. Ik moet hem een keer ontmoet hebben, maar dat is niet bewust geweest. En maar bidden. En toen dacht ik, ik moet maar over dat liedje, weet je wel. Scheep konden Jezus, hoe de rammelschippers. Nou, het is de meest indrukwekkende begrafenis geweest die ik ooit heb meegemaakt. Dat kwam echt over, ja. Ze wisten ervan. Maar dat waren schippers. Maar jij, weet jij er ook van dat je veilig bent en geborgen bent. En dat je op weg bent naar een prachtig oord waar de Heer Jezus voor jou plaats bereid heeft. En waar hij graag wil dat jij bent, want hij is daar. En de Vader is daar en de Heilige Geest is daar en jij mag er ook zijn. En er is niks mooier dan dat. Nou, en dat hele gevaarte landen op de berg Ararat. Nou, dat ga ik met je lezen. En even kijken, dit is hoofdstuk 8. Nee. Nog verder. Hoofdstuk 9. Nou ja. 8 vers 4, dankjewel. Dat is toch aan. Je moet er toch met een merkstift erbij zetten. Ja, en de ark bleef in de zevende maand. Dat is dus inderdaad hoofdstuk 8 vers 4. En de ark bleef in de zevende maand op de 17e dag van de maand vastzitten op het gebergte van Ararat. Nou, en dan wacht Noach nog een poos en heeft een raaf uitgelaten als een soort test. En een duif vond geen plek, komt weer terug. Duif nog een keer, brengt een olijvenblaadje terug. Gaat ook weer weg. Nog weer gewacht en uiteindelijk zijn al de deuren van de ark open gegaan en alles zijn naar buiten gegaan. En dan komt vers 20 van hoofdstuk 8. En Noach bouwde een altaar voor de Heere en hij nam van al het reine vee en van alle reine vogels en bracht brandoffers op dat altaar. Dat is het eerste altaar wat in de Bijbel genoemd wordt. En een soort gouden stelregel bij Bijbelstudie is: je moet altijd zoeken naar de plek waar het eerst voorkomt. En dan kun je de betekenis echt oppakken. En dat is in dit geval ook zo. Dus al die dieren zijn uit de ark gegaan. En Noach en de familie zijn er ook uit gegaan. Ze zijn naar beneden gelopen. En dan gaan ze daar, laat ik maar heel voorzichtig zeggen, op niemands land, want de huizen waren weg. Een soort strandplek, een altaar bouwen voor de Heere. Wat zou je nu als eerste doen? Nou, dat heb ik me afgevraagd. Wat zou je als eerste doen of meemaken als je aankomt? Voor mij geldt Openbaring 4 en 5. Als ik als eerste, wat als eerste mij overkomt is dat ik het lam zie staande als geslacht. Dat hoop ik eigenlijk. Ik heb daar vandaag weer over doorgedacht. Ook al omdat in Openbaring 4 sprake is van een troon waar iemand op zat. En rondom die troon was een regenboog. Snap je, die regenboog die komt hier voor het eerst voor. In deze geschiedenis. Dus om die troon is een regenboog. Nou, dat is de regenbooggemeenschap. Er zijn mensen die vandaag zeggen, alvarend door een gracht in Amsterdam, dat ze de regenbooggemeenschap vormen. Dat hoorde ik 10 keer. Onlangs. Natuurlijk, dat vlaggetje is al eerder aan de orde geweest als een soort symbool, waar 6 kleuren gebruikt worden van de regenbooggemeenschap, terwijl er geen 7e kleur genoemd wordt. En volgens insiders is het indigo, het hemelsblauwe, uit hun symbool losgelaten, weggelaten. Dat is misschien wel typerend. Die dingen, die zijn vandaag aan de orde. Maar er komt een moment dat wij Als we aankomen, als alles voorbij is en op een nieuw terrein, op een nieuwe plek terechtkomen, zoals Noach en de zijnen op een nieuw terrein, op een nieuwe plek kwamen, dat we daar een altaar zullen bouwen. Een altaar. En nog een keer, wat zullen we dan zien? Het lam staande als geslacht. Dat is voor ons dan nieuw. We hebben hem leren kennen als onze heiland, als onze verlosser. En we weten, we zijn bij het kruis geweest, we hebben dat prachtige van zijn werk willen oppakken en meenemen. En dan komt daar het moment in de hemel. Dat al die verlosten daar staan, allemaal gaan ze zingen het nieuwe lied. En in het midden van alles, in het midden van een lam staan als geslacht. Dan sta je bij het altaar. Want daar gebeurde dat. Daar was het offer. Daarom liet God bij de tabernakel de ingang duiden met een altaar. Daarom zegt het Nieuwe Testament in de brief aan de Hebreeën: wij hebben een altaar. Ja, niet omdat we hier nog een dierlijk offer brengen, maar we hebben nog steeds de herinnering aan dat altaar. Nou, al die altaren begint hier. Het gaat verder ook met Abraham, die zijn zoon op het altaar legde. En al die offers die je in het Oude Testament en ook in het Nieuwe Testament nog tegenkomt. Als men iets gepakt heeft vroeger, als jonge vent, een jonge gelovige, dan is het het offer. Ik weet dat ik dat graag wilde, maar ik snapte er eigenlijk geen biet van. We waren al getrouwd en we gingen naar een Bijbelstudie over het brandoffer. Nou, dat zei me helemaal niks. En ik heb daar de hele avond gezeten en ik heb, denk ik, intens geluisterd en ik snapte er nog niks van. En dat is 2 keer zo geweest, misschien 3 keer, weet ik niet, maar de 3e of de 4e keer. Viel het muntje. En ineens zag ik de Heer Jezus. Dat het over hem ging. God wil altijd dat jij en ik beginnen bij het altaar. Nou, dit is zo'n hoogtepunt van het geloof. Geland op de Ararat. Dus dat hele gebeuren met oordeel is weg. Dat is, nou, laat maar zeggen, ingelijst. Dat is voor het museum. Dat is voor mensen die na willen pluizen, die daar ook een kijkje willen nemen. Maar wij hebben een altaar. Dat zegt het Nieuwe Testament, voor jou, voor mij. We hebben een altaar. En dat altaar is niks anders en ook niks meer en minder dan het kruis van onze Heer Jezus. Ik weet niet of je de studie over de tabernakel helemaal ooit gevolgd hebt. Ik hoop van wel, de meeste van ons wel. We hebben dat prachtige boekje van Huis van God, Huis van Goud gelezen, meegenomen, uitgedeeld. Is ook zo, heel mooi boekje. Maar niet leerstellig, maar gewoon als evangelisatiemiddel. Maar een studie over de offers, het boek Leviticus bijvoorbeeld, 1 tot en met 5, 6... Schitterend. Onvoorstelbaar mooi. Er zijn een paar boekjes die ik wel vaker lees dan 1 keer. Nou, 1 daarvan is het boek in het Engels geschreven van een broeder Coates over het offer en adem nemen. En mijn geliefde broeder om Henk Heikoop, die vaak bij ons was en ik veel bij hem geweest ben, heeft een boek geschreven, die heeft hij Het Offer genoemd. Niet de offers, maar eigenlijk was er maar 1 offer. En dat was dit offer. En dat betekent dat wat Noach hier deed, nadat de zondvloed op de Ararat was verstild en die ark daar was gebleven, is een altaar bouwen en daar de Heere prijzen. Nou, dat willen we graag. Ik denk ook dat de gemeente in de allereerste plaats dat altaar moet neerzetten. En het bijzondere is dat het in het Nieuwe Testament de tafel des Heren genoemd wordt. Dat is precies hetzelfde. De tafel des Heren, dat is het altaar. Want het altaar in het Oude Testament wordt ook al de tafel des Heren genoemd. Daar eet de Heren en daar eet de gelovige. Daar is een maaltijd samen met de Vader, samen met de Heer Jezus, samen met elkaar. Dat is zo bijzonder hier. En dat hele bijzondere is hier dus eigenlijk uitgebeeld op een prachtige manier. Ik hoop ook dat je dat zo mag beleven. Uit Genesis 9 nog een paar opmerkingen. Daar gaat het erover dat Noach dus een altaar had. Dat was hoofdstuk 8 vers 20 en hoofdstuk 9 vers 13 zegt, mijn boog heb ik in de wolken gegeven. En hoofdstuk, hetzelfde hoofdstuk, maar dan vers 20. En Noach werd landbouwer en plantte een wijngaard. Als ik het voorzichtig zeg, dan had Noach dus eigenlijk drie dingen. Hij had een altaar, hij had een boog en hij had een wijngaard. Dat laatste kon hij niet hanteren. Daar is hij in verdronken, bijna, letterlijk en figuurlijk. Hij werd immers beschonken van de wijn, van die wijngaard. Maar die drie dingen, maar eigenlijk zijn dat drie dingen die voor de gelovigen van vandaag ook bijzonder zijn. A, we hebben een altaar. B, het oordeel van God komt nooit meer op deze wijze over de aarde, want dat is die boog in de wolken. En als de troon van de Heer Jezus nog een keer getekend in Openbaring 4 geduid wordt, dan is dat om die troon heen is een regenboog. Nou, als er dan toch een society is, een gemeenschap is van de regenboog, al die gelovigen samen, dat is het. En wat men er nu van maakt is surrogaat, dat is een namaak, dat is een plagiaat. Dat is af te keuren, het is bovendien niet correct. Maar u hebt dat. U hebt de zekerheid dat het oordeel weg is. Dat het oordeel, zoals wie in Christus is, een nieuwe schepping, gaat niet verloren, wordt voor altijd behouden, maar heeft ook wijngaard. Heeft een soort product om zich heen van blijdschap. Wijn is dat wat het hart van God en mensen vrolijk maakt, richteren. Wijn is dus op zich niet negatief. Te veel is alleen maar negatief. Maar op zich is het een prachtig iets. Dat je de blijdschap daarvan nu al mag beleven. En dat je dat ook met elkaar mag doen. Dat is ook bijzonder bij het avondmaal. Dat je niet alleen brood neemt, maar ook nog een glasje, een beetje wijn neemt. Maar hier is het zo. En als Noach daar een beetje in verdrinkt, omdat hij het niet kan hanteren, heeft het dus, dit was te veel van het goede, laat ik maar voorzichtig zeggen, dan kun je zeggen, nou, dan komen wij misschien ook wel dichtbij, zo nu en dan. Dat we het niet helemaal meer hanteren, dat we uitwassen krijgen, juist op dat punt. En ik ken de kerkgeschiedenis een beetje. En de geloofsgemeenschappen hebben ook een geschiedenis, daar ken ik ook wat van. En daar zie je dus die ontsporingen. En gelukkig zijn er dan mensen die er wat aan doen. Gam heeft dat gezien van zijn vader en die heeft tegen zijn broers gezegd, nou, die pa van ons, ja, dat was een goede timmerman hoor, hij kon een ark timmeren. En het was ook een goede spreker hoor, want hij heeft, ik weet niet hoeveel lang voorgehouden om toch maar te getuigen en om toch maar te preken. Maar nu, dan ligt hij daar ontbloot in de tent en moet eens kijken, dat is er overgebleven. Zo ongeveer. Gam heeft niet gehandeld, heeft dat negatieve aan de anderen meegedeeld. Daar zijn sommige mensen heel goed in. Om het negatieve, wat je waarneemt, te vertellen aan anderen. Maar Javed en Sem, die hebben een kleed genomen en die hebben dat goddelijke beginsel gehanteerd. Die zijn achterwaarts met een kleed zo naar achteren gelopen. En die hebben dat over Noach gelegd. U weet misschien dat God, en ik wil die tekst voor de 12e keer misschien voorlezen, Spreuken 25, moet u even erbij nemen. Dat hoort hierbij, vind ik. Spreuken 25. Spreuken 25, vers 1. Het gaat dan over de spreuken van Salomo in vers 2. Het is Gods eer een zaak verborgen te houden, maar de eer van koningen een zaak te doorgronden. Koningen moeten tot op de bodem gaan. De onderste steen moet boven komen, zegt men vandaag. Maar God zegt, nee, als dat moet. Het is een eer voor God om iets te verbergen. Daarom heeft hij een verzoendeksel over de ark gelegd. Bedekking. En als je dat deksel wegtilt, dan is het oordeel voelbaar. Voor sommige mensen is dat gebeurd. Bij de ark van het verbond. Maar God bedekt. Het is verzoening, bedekking. Hij ziet je als bedekt. En dat is nu precies wat die bij de jongens van Noach gedaan hebben. Niet wat Gam deed, maar wat hij bij die anderen deden. Door dit te bedekken. En dat is genade. Dat je ook vandaag in de gemeente ook met elkaar omgaat. Die mooie dingen van die Heer Jezus, die we misschien niet helemaal goed kunnen hanteren. Waar we misschien wel eens fouten in maken. Of in de beleving falen. Dat het dan toch iets is van, dit willen we bedekken. Niet vergoeilijken, maar bedekken. Liefde, 1 Korinthe 13, bedekt alle dingen. Dan heb je weer diezelfde bedekking. Betekent dat je alles moet gladstrijken, dat je over niets moet oordelen. Je moet misschien wel ingrijpen. Als het anderen betreft, misschien wel. Ik weet ongeveer wat tucht in de gemeente zou moeten zijn. En dat wil ik ook graag voorstaan. Maar de bedekking van de liefde, de bedekking van God zelf. Je ziet in deze lieve geschiedenis van Noach een enorme hoeveelheid informatie. Ik probeer het nog een keer terug te halen. Achtergrond is, er zijn boze machten bezig hier op aarde. En die bespringen jou ook. Dus die zijn echt bezig omdat dat mooi is om dat weg te kapen. Dat is niet alleen die regenbooggemeenschap die iets van God wegkaapt door het embleem over te nemen. Het gaat veel en veel verder. Het mooie van Yahweh moet weg. En het mooie van de Heer Jezus moet weg. Ik schaam me ervoor als ik dat over zou moeten praten. Ik laat het daar maar bij. Maar dit zijn dingen die zo naar je keel vliegen. Je zou wel willen stoppen. Maar wij moeten terug naar dit simpele, dit tere van deze boodschap. Van de ark op de Ararat. Het is voorbij, het oordeel. De deur kan open. We kunnen naar beneden. We kunnen opnieuw beginnen. En als we opnieuw beginnen, dan beginnen we met het altaar. Wat we misschien al lang kwijt waren, maar daar beginnen we. En we beginnen met, dank u wel, Heere, dat u toezeggingen hebt gedaan. Uw boog in de wolken. Dank u wel ook. Dat we blijdschap en vrede met elkaar mogen delen. Vergaloperen we daarin soms? Ik wel. Jij ook, denk ik. Maar dat mooie blijft, dat tere blijft. Dank u wel dat we samen met u mogen genieten. Daarom zegt hij Jezus dat hij, als het om de beker gaat, met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Dat zijn die eenvoudige woorden, maar dat heeft hiermee te maken. Ik hoop dat u nu, bij het nadenken hierover, naar huis gaat en gaat de vraag stellen, en ik dan. Wat moet ik dan maken voor mijn huis? Noach moest een ark maken voor zich en voor zijn huis. Nou, dat moet ik ook. Lukt dat? Ja, dat kan wel lukken. Maar of de kinderen meekomen is maar de vraag. En in sommige gevallen komen ze helemaal niet mee. In sommige gevallen ook wel. Ik ben niet de keurmeester. Ik heb zelf genoeg aan mijn eigen kinderen en kleinkinderen. Waar je je misschien ook verantwoordelijk voor voelt. Voor kinderen in het geloof, die zijn er ook. Die je door Gods genade bij de Heer Jezus hebt mogen brengen. Er zijn gelovigen geworden. Hoe gaat het met hen en wat gebeurt er met hen? Al die dingen samen. Een heel teer onderwerp. Hoogtepunten van het geloof. Want dit is zo super dat je de overtuiging hebt, dwars door alles heen, dwars door de oordelen heen, dwars door stormen heen, dwars door grote zorgen en moeilijkheden heen, aan het land komen. En dan gaan we u prijzen, Heer Jezus. Dan zien we het lam staande als geslacht. We hebben een altaar. Er worden eindeloos offers gebracht van dank en van aanbidding en van glorie en van grootmaking aan de Heer Jezus. De Vader zoekt aanbidders en jij mag zo'n aanbidder zijn. Ik hoop dat je dat misschien over wilt nemen van dit stukje. Een aanbidder worden. Alle angst is weg, oordeel is weg. Maar afschuwelijk is het voor mensen die zonder Christus gaan sterven. Oordeel. En dat mag ons ook niet ontgaan. En de ernst daarvan is evangelisatie. Is duidelijk maken, je moet bij hem zijn. God zegen. Dank u wel dat u ons hier ziet. U zag ons ook bij het onderwerp van de Ararat en de ark van Noach. En ook een beetje een sprongetje naar de ark van het verbond. Naar de ark van Mozes. De arken der verlossing. Die we tegenkomen in dat lied Scheepke onder Jezus hoede. We willen u danken, Vader. Dat u ons daarop wilt wijzen. En ons ook nabij wilt zijn. Ook hierin, als we doordenken over deze dingen. We willen u danken dat we alles in uw handen mogen leggen. Ook onszelf. Misschien mogen ook wij een ark bouwen. Aan die plek timmeren. Zodat anderen weten, er is een schuilplaats. Er is een uitweg. We willen nu vragen of er nog velen de Heer Jezus mogen leren kennen. We willen ook vragen dat de gemeente een plek is waar mensen terecht kunnen. Wat het een soort arkfunctie heeft. Waar ze dwars door het vuur, dwars door de moeilijke dingen heen, dwars door de oordelen heen, veilig zijn. We willen nu bidden dat ook wij misschien daarin meewerken, tot uw eer. We danken u voor onze kinderen en kleinkinderen, achterkleinkinderen, familieleden, buren, misschien collega's, vrienden. We willen bidden dat ook zij de Heer Jezus mogen leren kennen als dat niet gebeurd is. We willen u danken en eren voor dit moment en voor deze eenvoudige stukjes tekst uit het Oude Testament, uit Genesis. Dank u wel daarvoor. We prijzen uw naam en dragen elkaar aan u op. In de naam van de Heer Jezus. Amen.